Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 141, het eerste en het tweede vers. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, en mijn bee met opgeheven handen willen we gaan zingen. De schriftlezing voor deze avond is uit Markus 16, vers 14 tot en met 20 en vervolgens uit Handelingen 28, vers 1 tot en met 10. Markus 16, vanaf het 14e tot en met het 20ste vers en Handelingen 28, vers 1 tot en met 10.
Daarna is hij geopenbaard aan de elfen, daar zij aanzaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde predikten overal en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. En dan vervolgen wij in Handelingen 28 de eerste 10 versen. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, want een groot vuur ontstoken hebbende namen zij ons allen om de regen die overkwam en om de koude. En als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachten dat hij zou opzwellen of terstond dood neervallen. Maar als zij lang verwacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. En hieromtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot de welke Paulus inging, en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen. Die ons ook eerden met veel eer en als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van nodig was. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze avond luisteren naar de tweede schriftlezing, Handelingen 28, het eerste tot en met het 10e vers. En daarvan lees ik nog het 2e, het 5e en het 8e vers als de kernversen. Handelingen 28 vers 2, 5 en 8. Daar luidt Gods woord. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Want een groot vuur ontstoken hebbende namen zij ons allen in. Om de regen die overkwam en om de koude. En het 5e vers. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En dan vers 8. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot de welke Paulus inging en als hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, aan de avond van deze door de weekse dag zondert u ons af en brengt u ons samen onder uw woord. Past ons om uw grote naam daar allereerst voor te erkennen. U geeft ons de gelegenheid om onder uw woord te komen, of u geeft ons de gelegenheid om mee te luisteren. En als er voor velen van ons een dag van werkzaamheden achter ons ligt, geeft u ons dat we met aandacht mogen luisteren. Dat onze gedachten, onze gevoelens en alles wat ons kan bezighouden gevangen geleid mag worden onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. We bidden, Heere, of u aan ons denken wil. Wil u door uw geest ook deze eenvoudige geschiedenis toepassen en uitwerken in zondaarsharten. Dat is zo nodig. En wat u ons deze avond zou onthouden, maar onthoud ons de bediening van uw Heilige Geest niet. Heere, wij hebben dat niet verdiend. Ook dat moeten wij vanavond voor u belijden. Met wat voor gedachten, wat voor verlangen we ook onder uw woord gekomen zijn, niemand van ons is het waardig en heeft de rechten op, kan er aanspraak op laten gelden, dat u een zegen zou geven over uw woord. En toch, Heere, bidden wij van u of u die zegen wil schenken, of u een reden wil nemen uit uzelf en of u uw woord krachtig wil maken, ook vanavond. Heere, we dragen hen aan u op die verhinderd zijn om te komen en we denken bijzonder aan de zieken, ook aan de ernstig zieken van de gemeente en daarbij noemen we u opnieuw de naam van zuster Van Dam. Heere, wil u haar gedenken, als ze zo heel zwak geworden is, als de pijn zich laat gevoelen. Heere, schenk wat nodig is naar lichaam en ziel. En wil u zo alles schenken wat niet gemist kan worden, ook niet in onze laatste levensdagen. Boven alles uw genade. We bidden u om kracht en al het nodige voor degene die zorgend om haar heen staan. En bijzonder noemen we dan de naam van zuster Luttekhuizen, maar ook de zus van zuster Van Dam. Heere, wees u met hen. Wij bidden, Heere, voor andere zieken van de gemeente. Verschillende gemeenteleden kunnen op dit moment het huis ook niet verlaten vanwege de regels en vanwege de ziekte die er in huis is. Wil u zorgen, wil u bewaren en wil u herstel schenken. Heere, werkt u krachtig met uw geest in de harten van jongeren en van ouderen. Ook in de harten van hen die meeluisteren. We bidden voor degene bij wie er rouw en verdriet kwam. Heere, ontferm u zich als we in deze tijd horen van zoveel mensen die uit het leven worden weggenomen. We denken ook aan de rouwdragende familie van de Vlies in Maartensdijk. Heere, wil ze sterken en helpen als een geliefde man en vader en grootvader is weggenomen. Iemand die zoveel jaren de stem van uw woord tot klinken bracht in 's lands vergaderzalen. Gedenkt u en geeft u dat de gedachtenis des rechtvaardigen tot zegen mag zijn. Heere, wij bidden of u denken wil aan degenen die het om andere reden moeilijk hebben. Er kunnen zoveel noden en zorgen zijn die we hebben meegebracht over de drempel van dit kerkgebouw heen. U kent ook de zorgen over een ernstig zieke vader of moeder. Heere, we leggen het alles in het gebed voor u neer, met de bede of u wil zorgen voor tijd en eeuwigheid. Gedenk ons, Heere, aan de avond van deze dag. Gedenk ons te midden van een wereld die bloedt uit 1000 wonden. Heere, sterk en help degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, juist in deze tijd, als er velen uitvallen door ziekte en als het werk daardoor zwaar en veel is. Geeft u bewaring en geeft u kracht. Geef ook genade om het werk te mogen doen. Heere, wij bidden voor onze overheid. Geeft u wijsheid en geeft u de juiste beslissingen te nemen. Geef, Heere, ook een vraag naar u en naar uw woord. Bewaar uw kerk te midden van al deze omstandigheden. Zo heel snel ligt de dienst van uw woord en ligt uw kerk ook onder vuur. En Heere, waar dat komt door dwaasheid en schuld en zonde van mensen, hebben wij dat ook voor uw aangezicht te belijden en ons voor u te verootmoedigen. Maar we weten ook dat de vorst der duisternis uit allerlei gelegenheden aanleiding zal zoeken om zijn pijlen te richten op de voortgang van uw koninkrijk. En daarom bidden wij van u, breid uw koninkrijk uit. Ook onder ons vanavond wil u nog zondaren bekeren tot u. Wil u uw kinderen onderwijs geven? Wil ook degene die zich geestelijk zo ver af voelen, Wil u ze naderbij brengen? Ja, wil u ze zelf opzoeken en tot hen komen en hen trekken? Heere, wees met ons land en volk, ook in deze week, voor het leven. U weet, Heere, wat voor schuld er drukt op ons land en volk. Tienduizenden kinderlevens moedwillig in de moederschoot beëindigd. U weet ook voor wie onder ons dat zo ontzettend pijnlijk is, omdat ze zelf de kinderzegen niet ontvingen. Maar we bidden, Heere, ook daar waar deze dingen gebeuren, wilt u bekering geven. En wilt u ook het werk dat gedaan wordt door stichtingen om op te komen voor de beschermwaardigheid van het leven dat u geschapen hebt, wilt u het zegenen. Heere, gedenk ons allen. De avond van deze dag, geef uw knecht wat nodig is, een stem om te spreken, helderheid van gedachten, dat datgene wat overdacht is, helder voor de aandacht mag komen, maar Heere, boven alles, kom er in uw geest, met uw geest in mee, en schenk ons uw genade, tot eer van uw naam, om Christus wil, amen. We zingen van de 121ste psalm, het derde en het vierde vers, 121, 3 en 4. Geliefde gemeente, de geschiedenis die wij deze avond voor ons hebben liggen, stof voor de Bijbellezing, heeft zich afgespeeld naar alle waarschijnlijkheid rond het jaar 60 na Christus. Dat is bijna 2000 jaar geleden dus. Maar wanneer u in deze tijd een bezoek hebt gebracht of ooit zult brengen aan het eiland Malta of Melite, zoals het in die tijd van het Nieuwe Testament en in de Bijbel wordt genoemd, dan zou u kunnen zien dat er nog allerlei herinneringen zijn aan het bezoek van Paulus aan dit eiland. Niet alleen het feit dat er op Malta een ziekenhuis is, dat naar Paulus metgezel Lucas genoemd is, Lucas ziekenhuis. Niet alleen het feit dat op Malta nog steeds wordt aangewezen de hoeve waar Publius zou hebben gewoond, over wie het in het 8e vers gaat. Niet alleen dat de plaats aangewezen wordt waar Paulus met de andere opvarende schipbreuk heeft geleden, de plaats die nog steeds de Paulusbaai, St. Paul's Bay, wordt genoemd. Maar ook is het zo dat op Malta op allerlei plaatsen standbeelden terug te vinden zijn waar de apostel Paulus is afgebeeld. En nu zouden wij natuurlijk allerlei gedachten kunnen hebben bij beelden. Die moeten niet bedoeld zijn om heiligen te vereren, zoals dat in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurt. Maar wanneer ze de herinnering aan een Bijbelse geschiedenis willen ophalen bij ons en boven willen brengen, dan is dat natuurlijk wel sprekend. En als u dan een van die beelden, een van de meest opvallende beelden van Paulus op een eilandje net naast Malta gelegen in ogenschouw neemt, dan ziet u daar een man, heel opmerkelijk, zijn ene hand opgeheven, gereed om te spreken, en in zijn andere hand het woord van God. En dat is misschien wat allerbelangrijkste wat er over Paulus' verblijf op Malta te zeggen is. Dat de Heere daar kwam met zijn woord. Met een dienaar van het woord. Dat de Heere daar kwam en de tekenen en de wonderen aan de prediking van het woord heeft willen hechten. Want zo zullen we onze tekstwoorden voor deze avond moeten opvatten. En we willen daar met Gods hulp naar gaan luisteren. Als we bij onze tekst van vanavond schrijven, Gods hand op Malta. En dat is dan vooral Gods hand die zijn woord daar brengt. Drie gedachten. Allereerst Gods zorgende hand. Dat is vers 1 en 2. Daarna Gods bewarende hand. Dat is vers 3 tot en met vers 5. Of 6. En tenslotte Gods genezende hand. Dat zijn de overige versen. 7 tot en met 10. Dus we letten op Gods hand op Malta. Gods zorgende hand. Gods bewarende hand. En Gods genezende hand. En als zij ontkomen waren, zo begint gemeente onze tekst voor deze avond. Eigenlijk is dat al een monument van Gods zorg en van Gods genade. Als zij ontkomen waren, in gedachten zien we ze staan, 276 schipbreukelingen. Die meer dan 2 weken in een vliegende storm hebben verkeerd. Die vele malen hebben gevreesd voor hun leven. Die uiteindelijk dicht bij de kust van Malta schipbreuk hebben geleden. En die naar de belofte en het woord van de Heere zelf ook veilig allemaal aan land gekomen zijn. Dat had de Heere tegen Paulus gezegd. Paulus had erom gebeden. Paulus had erom geworsteld. En de Heere had het hem gezegd dat hem allen waren geschonken die met hem waren op het schip. dat ze allemaal veilig aan land zouden komen. Daar eindigde ook het vorige hoofdstuk mee. En al zo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. En we herinneren ons nog in welke weg dat was. Dat was in Gods weg. Dat was in de weg van het wonder. Dat was, om zo te zeggen, door de onmogelijkheid en door de schipbreuk heen. Maar daardoorheen spaarde en bewaarde de Heere niet alleen zijn dienaar Paulus en niet alleen die metgezellen van Paulus, Lucas en Aristarchus, maar ook die 273 heidenen die daarbij waren en liet de Heere zien dat hij regeert en dat hij koning is en meer dan dat, dat hij een waarmaker is van zijn woord. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En als zij ontkomen waren, wat zal dat een wonder geweest zijn voor Paulus en voor Lucas en voor Aristarchus en voor die andere 273. Ja, die zullen misschien ook wel hebben gezegd, een wonder. Maar als de Heer het niet anders heeft gemaakt in hun hart en hen tot geloof en tot bekering heeft gebracht, is dat ook weer overgegaan. Indrukken na een wonderlijke ontkoming aan gevaar. Daar staan ze aan de kust. En dan verstaan ze, zegt het eerste vers, dat het eiland Melite, wij noemen het tegenwoordig Malta, heette. En dan gebeurt eigenlijk het eerste wonder, of het volgende wonder moeten we zeggen. Het eerste wonder op Malta en het volgende wonder in deze opeenvolging van wonderen. Want dan lezen we in vers 2, en de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. De vorige keer hebben we gehoord wat dat woord barbaren precies betekende. Het wilde niet zeggen dat we te maken hebben met onbeschaafde woestelingen. Maar barbaren was een naam die gaven de Grieken en de Romeinen in die tijd aan alle mensen die geen Grieks of geen Latijn spraken. Dat waren de meest gangbare talen, de talen van de beschaving. Barbaren waren mensen die een andere taal spraken. En dat gold dus ook voor de inwoners van Malta. Die hadden oorspronkelijk een eigen inheemse taal, het Punisch. En de barbaren, deze mensen komen naar de schipbreukelingen toe. En dan staat er dat ze Paulus en de anderen een buitengewone, want dat wordt bedoeld, een buitengewone vriendelijkheid bewijzen. Het was in de tijd van het Nieuwe Testament zo dat als je ergens schipbreuk leed, je eigenlijk het leven niet zeker was. Er waren nogal wat kustbewoners die van de gelegenheid gebruik maakten als mensen aan de kust terecht kwamen ten gevolge van een schipbreuk, om die mensen te beroven van alles wat ze eventueel nog bij zich hadden en om ze vervolgens slaaf te maken of te doden. De schipbreukelingen, ze zijn hier weerloos, maar de Heere zorgt. En zo moeten we vers 1 en 2 vooral lezen. De Heere zorgt door die bewoners van Malta en door hun buitengewone, of zo mogen we het ook vertalen vanuit het Grieks, hun niet toevallige vriendelijkheid. Zo mag u het ook lezen. Het was niet toevallig dat deze inwoners van Malta zo bijzonder vriendelijk waren. Daar zorgde de Heere voor. En die zorg blijkt dan hierin dat ze al die 276 schipbreukelingen gastvrij opnemen, innemen, zo staat er. Dat wil zeggen ergens onderbrengen, onderdak geven. En dat ze in dat vertrek een vuur ontsteken, waarbij deze mannen die natuurlijk doornat geweest zijn en koud. Het zal zo half september geweest zijn. Kunnen we uit allerlei gegevens opmaken. Het zal half november geweest zijn dat de schipbreukelingen aanspoelden op Malta. En dan is het een temperatuur van op zijn hoogst 10 graden in de ochtend. En dan doorweekt, deze mannen hebben het koud gehad. Maar ze kunnen zich warmen bij het vuur en ze kunnen hun kleren drogen bij het vuur. En wie doen dat nou? Wie zijn nu degene die zo gastvrij zorgen voor Paulus en voor de anderen? Ja, we hebben het net gehoord. Dat zijn degene die als barbaren worden aangeduid. Dat zijn degene die in het heidendom verzonken lagen. Geen christenen. Geen mensen die al een synagoge op Malta hadden, zodat ze de schriften van het Oude Testament kenden, maar mensen verzonken in het heidendom. En toch, en daar moeten we even op letten, mensen die geen gemene, geen gewone vriendelijkheid bewezen hebben. Mensen die goed geweest zijn voor de schipbreukelingen. Mensen die hun brandstof voor hen overgehaald hebben. Mensen die gezorgd hebben. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Dat is misschien dezelfde vraag als die sommigen van ons soms kunnen hebben wanneer wij lezen in de catechismus op grond van Gods woord dat alle mensen van nature geneigd zijn om God en hun naaste te haten. Zo staat het in de catechismus en dat is op grond van Gods woord. Zo aangrijpend is het met u en met mij van nature. Maar hoe kan het dan dat mensen, ook mensen die zoals wij dat dan zeggen nergens aan doen, dat die mensen heel goed kunnen zijn voor een ander? Dat die mensen buitengewone vriendelijkheid kunnen bewijzen aan een ander. Dat uw onkerkelijke collega of onkerkelijke buurman, die nergens van weten wil, misschien het vuur wel uit de schenen loopt om te zorgen voor mensen in zijn omgeving, zodat het ons als christenen soms kan beschamen. Hoe kan dat? Is dan misschien dat woord toch niet waar, dat de mens geneigd is om God en zijn naaste te haten? Is dat misschien te somber en te zwart? Gemeente, het antwoord op die vraag, en het is belangrijk om dat zo vanavond ook allerend vanuit Gods woord op te diepen. Het antwoord op die vraag ligt eigenlijk in twee woorden. Dat is te danken aan algemene genade. En wat algemene genade is, dat is misschien het meest duidelijk te maken als we allebei die woordjes even onderstrepen. Want dan krijgen we ook zicht op hoe het kan dat deze mensen dit doen. Ik begin even bij dat tweede woord. Het is genade. Het is onverdiende goedheid. Het is een gave van God dat deze inwoners van Malta zo zorgen voor Paulus en voor die andere 275. Dat geeft God. Dat geeft God in een wereld waarin alleen maar mensen leven die van nature geneigd zijn om God en hun naasten te haten. En als het anders is, dan geeft God dat onverdiend. Zo is het vandaag nog. Als mensen goed zijn voor een ander in hun omgeving. Als er bijvoorbeeld op dit moment verpleegkundigen en andere mensen in de zorg zich inzetten en met een stuk barmhartigheid en zorg zich ontfermen over anderen en er onder hen ook zijn die misschien wel helemaal ongelovig zijn. Die niets weten van Gods woord. Maar dan geeft God dat mensen nog het goede voor elkaar zoeken. Dus dat wil dat woordje genade zeggen. Dat betekent ook dat als wij in het gewone leven, in het dagelijkse leven, iets mogen betekenen voor een ander. En die aansporing ligt er natuurlijk wel in dit Bijbelgedeelte. Maar als we dat mogen doen en we hebben die roeping, dat er ook reden is om de Here daarvoor te erkennen. Want dat is niet een prestatie van mensen. Zo wordt het dan vaak wel gezien in onze tijd. Dan wordt er gezegd, die man of die vrouw, die was zo goed. En ik heb het verschillende keren gehoord wanneer ik bij een rouwdragende familie kwam. En er was iemand die niet met Gods woord zo bekend was. Nou, dominee, als er één een plaatsje verdient hierboven, dan is hij of dan is zij het wel. Nee, maar dat is geen prestatie van mensen. Als mensen goed zijn voor een ander, als mensen soms een leven leiden waarin ze zichzelf verloochenen, dan is dat, laten we dat woord maar gebruiken vanavond, maar ik maak er straks nog wel een tweede opmerking bij, maar dan is dat genade. Dan is dat een onverdiende gave van de Here. Als die algemene genade er niet zou zijn, gemeente, dan zou het onverdraaglijk zijn op de aarde. Bij die algemene genade moeten we ook bedenken, die heeft iets van weerhoudende genade. U kent dat woord misschien wel elders uit de Bijbel. Ik ga daar nu niet heel uitvoerig op in, maar ergens in de Bijbel wordt gesproken over de wederhouder, 2 Thessalonicenzen. Dat er een bepaalde vorm van onderlinge goedheid is die de Heere nog geeft in zijn algemene goedheid, waardoor mensen ervan weerhouden worden. Want zo is het dan wel, ervan weerhouden worden om te doen wat ze eigenlijk geneigd zijn om te doen. En dan zet ik vervolgens ook een streep onder dat eerste woord. Want we moeten het wel goed bedenken. Het is algemene genade wat deze inwoners van Malta vertonen in hun zorg. Het is algemene genade. En algemene genade wil zeggen, heel kort en rechtstreeks gezegd, dat betekent niet dat deze mensen daarmee voor God kunnen verschijnen. Dat betekent niet dat er in hun leven ook bijzondere genade is tegenover de algemene genade, waardoor de ene mens goed kan zijn voor de andere, of naast de algemene genade moet ik zeggen, daar staat de bijzondere genade. En wat is bijzondere genade? Dat is de genade waardoor een doodschuldige zondaar, ook al heeft hij misschien zijn leven lang zich uitgeput in goede werken ten opzichte van een ander, en dat is goed. Maar bijzondere genade is de genade waardoor een in zichzelf toch doodschuldige zondaar verenigd wordt door het geloof met de Heer Jezus Christus en deel heeft aan zijn werk en aan zijn gerechtigheid. Kijk, en wij moeten aan de ene kant de algemene genade erkennen als een onverdiende gave van God. U zou nog kunnen twisten over de vraag of we dat algemene genade moeten noemen of algemene goedheid van God. Daar wil ik niet over twisten, zo mag u het ook noemen. Als we maar goed bedenken dat voor ons allen in het licht van de eeuwigheid algemene genade alleen of algemene goedheid van God alleen niet genoeg is. Dat wij nodig hebben zijn bijzondere genade. Dat wij nodig hebben dat ons hart door genade vernieuwd wordt. Zodat van ons niet alleen gezegd zal worden dat we van nature geneigd zijn om God en onze naaste te haten. Maar dat het door genade anders geworden is. En dat de liefde is gevallen in het hart voor God en ook voor de naaste. De bewogenheid van het evangelie. Maar door die algemene genade die u hier ziet op Malta, heeft de Heere willen zorgen voor Paulus. En de Heere kan zo vandaag nog zorgen. Zullen wij, gemeente, ik zeg het vanavond tegen u en ik zeg het tegen mezelf, maar zullen wij in al het goede dat we van andere mensen mogen ontvangen, zullen we daar boven alles de hand van de Heere in zien. En natuurlijk mogen we een ander mens dan best bedanken. Maar zullen we er boven alles aan denken dat het de Heere is die zorgen wil. Hier ook voor Paulus, hier ook voor zijn medereizigers. De Heere die belooft dat. Paulus, ik zal u in Rome brengen, want u moet voor de keizer gesteld worden. De Heere laat ook deze dingen meewerken. Het is wel een belangrijke vraag, en daar sluit ik dan de eerste gedachte maar mee af. Het is wel een belangrijke vraag in ons leven. Hebben we aan algemene genade, algemene goedheid van God nog genoeg? Want dan wil de geschiedenis, ook de tekst van vanavond, ons juist wakker schudden. Hoe goed het ook is, hoe onverdiend het ook is, als de Heer in zijn algemene goedheid ons iets geeft of ons wil gebruiken om anderen te helpen. En dat is een zegen. Maar met al die dingen kunnen wij straks het leven niet uit. Kunnen wij voor God niet verschijnen. Als wij voor de rechterstoel van God worden gedaagd, dan kunnen we voor de Heere niet zeggen: Heere, u hebt zo goed voor me gezorgd in het tijdelijke leven. En ik heb door uw hulp ook nog wel een aantal goede dingen mogen doen voor anderen. En dat had ik niet verdiend. En dat is het. Dan zal de Heere zoeken. Nee, niet naar, uiteindelijk niet naar onze werken. Maar naar het werk van zijn Zoon in ons hart en in ons leven. Gemeente, wie van ons mag er vanavond door een waar geloof steunen op het werk van Christus? Wie mag er deze avond als een arme zondaar met alleen maar schuld en nood aan zijn eigen kant, maar steunen op hem die een volkomen werk heeft verricht? Van wie van ons is de roem vanavond in het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt? Wie mag gelovig de hand leggen op hem? Gods zorgende hand, dat was onze eerste gedachte. In de tweede plaats, Gods bewarende hand. Want als daar een vuur ontstoken wordt en er wordt brandstof aangedragen, hout en dorre takken, dan doet Paulus, zo lezen we aan het begin van vers 3, mee met brandstof bij het vuur brengen. Er staat: en als Paulus een hoop rezen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had. In gedachten zien we de apostel lopen, zijn kleren nog nat, maar hij is toch alweer in beweging en hij probeert te doen wat hij kan. Hij neemt bossen met takken en hij brengt ze naar het vuur en hij werpt ze in het vuur. En op dat moment gebeurt het. Als de takken dicht bij het vuur zijn, dan kruipt er door de hitte een adder, een giftige slang, vanuit die bos met takken. En hij vat de hand van de apostel. Zo staat het er. Aan het slot van vers 3, er kwam een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En dat woord vatten, dat heeft de betekenis van vastbijten. Dus die adder bijt zich vast in de hand van Paulus. En dat gebeurt evenmin toevallig als dat de bewoners van Malta vriendelijkheid bewezen aan de apostel en aan de anderen. Ik las bij Calvijn en dat vond ik een hele opmerkelijke uitspraak. God zond de adder om Paulus te bijten. Zo moeten we het zien. God zond naar zijn raad deze adder om Paulus te bijten. En dan vragen we ons meteen af, als dat waar zou zijn, waarom is dat? Waarom laat de Heere deze dingen gebeuren? Waarom laat de Heere zijn knecht bijten door zo'n giftige slang? Wel, laten we daarvoor het vervolg van de tekst lezen. Want Lucas, die de handelingen geschreven heeft, richt dan eerst de aandacht op de barbaren, op de inwoners van Malta, die dat zien. En die daar onmiddellijk hun eigen gedachten bij hebben. Kijkt u maar mee in het vierde vers. En als de barbaren het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot elkander: deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Misschien heeft Paulus nog een keten om zijn arm gehad, dat zou kunnen. Of is hij op een andere manier herkenbaar geweest als een gevangene, al had hij ook de mogelijkheid om wel brandstof aan te dragen naar dat vuur. Maar in elk geval, de bewoners van Malta, ze trekken zo hun conclusie. Deze man, door de storm aangespoeld op hun eiland, schipbreuk geleden, zijn leven in groot gevaar geweest, dat beseffen ze wel. En nu is hij veilig aan land gekomen. En nu wordt hij gebeten door een giftige slang. Het kan niet anders of de goddelijke wraak treft hem hier. Ook al is hij dan aanvankelijk ontkomen, maar hij zal toch zijn gerechte straf niet ontlopen. En de misdaad waarvan ze denken dat Paulus die gepleegd heeft, die vermelden ze erbij. Deze mens is gewisselijk een doodslager. Dat is wat de omstanders zo concluderen uit wat er gebeurt. Dat is een oude houding, gemeente. Dat is een oude houding die we al tegenkomen in een van de oudste boeken van het Oude Testament, het Bijbelboek Job. Daar zijn die vrienden van Job en die vrienden van Job zien dat Job diepe ellende overkomt. Ja, en dan moet Job wel gezondigd hebben, want anders gebeurt dat niet. Iets van diezelfde gedachte is er dus ook bij de inwoners van Malta. Maar bij de inwoners van Malta wordt dat gevoed vanuit het heidendom. U moet weten, in het heidendom van die dagen gingen er verschillende verhalen de ronde over mensen die in een storm op zee kwamen. En die dan soms wonderlijk aan een schipbreuk ontkwamen of een schipbreuk overleefden. En er zijn meerdere verhalen uit die tijd over mensen die vervolgens werden opgezocht door een slang of gebeten door een giftige slang en die dan alsnog stierven. Sterker nog, er is in onze tijd een grafsteen teruggevonden uit de Griekse tijd waarop staat in enkele korte bewoordingen dat onder die grafsteen een man begraven heeft gelegen die aanspoelde vanuit de storm, die nog leefde en op het strand terecht kwam en daar in slaap viel en toen door een giftige slang gebeten werd en stierf. Al dat soort verhalen, al dat soort gedachten zijn bij deze heidense inwoners van Malta ongetwijfeld in de herinnering gekomen. Dit is iets van de goddelijke wraak. En dat woordje wraak wat er in vers 4 staat, dat is in de grondtaal zelfs de naam van de godin van de wraak. Misschien dat ze daar wel aan gedacht hebben. Dike, de godin van de wraak, is gekomen en heeft deze misdadiger, deze doodslager, toch nog opgezocht. Dat is een door en door heidense gedachte, die ook iets weerspiegelt van de angst die er bij de bewoners van Malta was. Altijd onder de angst van de achtervolgende wraak die een mens treffen kon. En als ze dat tegen elkaar hebben gezegd, dan lezen we ook verder in het zesde vers dat ze ingespannen verwachten, afwachten wat er met Paulus zou gebeuren. Ze verwachten dat de hand waar die adder aanhangt zal gaan dik worden, zal gaan opzwellen. En dat hij misschien wel zwellingen krijgt over heel zijn lichaam als het gif zich verspreidt. En dat hij vervolgens of misschien wel direct dood zal neervallen. En ze wachten en ze nemen Paulus aandachtig waar. En ze zien wat Paulus doet. In alle rust schudt Paulus de slang af in het vuur. Zo staat het er ook. Met hetzelfde woord als wat in het Lucas-evangelie gebruikt wordt voor het afschudden van stof van iemands kleding. In alle rust schudt Paulus de adder in het vuur, waar dat dier verbrandt en hem overkomt niets kwaads. Zo stond het er ook in vers 5. Hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En dan keren we terug naar de vraag: waarom gebeurt dit? Als Calvijn gelijk heeft, en ik geloof dat hij gelijk heeft in zijn uitleg, waarom zendt God een giftige slang die Paulus bijt voor het oog van al die eilandbewoners? En waarom schudt de apostel die slang vervolgens rustig af in het vuur en leidt hij niets kwaads? Waarom is dat? Twee antwoorden, gemeente. Het eerste, en we hebben dat eigenlijk al eerder gezien, dat doet de Heere om Paulus moed in te spreken. En dan keer ik met u even terug naar onze eerste schriftlezing, Marcus 16, toen Christus kort voor zijn hemelvaart zijn discipelen voor de laatste keer een opdracht gaf, heeft hij het gezegd in vers 15. Gaat heen in de gehele wereld, ook naar Malta. Predik het evangelie aan alle creaturen. Dat wil zeggen aan alle mensen die door God geschapen zijn. En als u het woord preekt, zegt de Heer Jezus, dan zullen degenen die geloofd zullen hebben deze tekenen volgen. Slangen zullen ze opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, het zal hun niet schaden. Hoort u hoe de Heere het daar al heeft gezegd en hoe hij het hier bevestigt en waarmaakt? Paulus, al komt u in het grootste gevaar, in het gevaar van een schipbreuk, maar ook in het gevaar van een giftige slang die u bijt. Ik heb beloofd u te zullen bewaren. Al nemen ze giftige slangen in de hand, hun zal geen kwaad overkomen. De 91ste psalm die we straks hopen te zingen, die geeft het eigenlijk in andere woorden ook aan. En laten we het eerst maar gaan zingen. Gij zult op jonge leeuwen train, op giftige adders stappen, en door gevaar nog vrees bestreen, de leeuw en draak vertrappen. 91, het zesde vers. Een adder die bijt in de hand van de apostel. Hebt u daar ook wel eens last van gehad? Van een adder die u bijt? Nee, niet in de letterlijke zin van het woord. Adders komen in ons land niet zoveel voor. Maar geestelijk gesproken, trek die lijn toch even. Want bij de voorbereiding op de prediking moest ik er eigenlijk wel aan denken. En vooral aan die uitspraak van de Engelse schrijver Thomas Brooks. In een prachtig boekje, Kostbare middelen tegen Satans listen. In dat boekje schrijft Brooks het volgende. De zonde is een giftige slang. Of ze zal u doden. Of u moet haar doden. Dat geldt voor iedere zonde. De zonde is een giftige slang. Of u moet haar doden. Of ze zal u doden. Geestelijk gesproken. En wat is het dan nodig om tegen de zonde te strijden? Ik weet, daar gaat de vergelijking met de geschiedenis die zo vanavond voor ons ligt in heel veel opzichten niet op. Maar als we die lijn toch eventjes trekken, dan zijn er misschien vanavond wel mensen onder ons die zeggen, kon ik de zonde maar zo afschudden zoals de apostel die slang kon afschudden? Kon ik hem maar afschudden boven het vuur, zodat ik hem kwijt was? Zijn de mensen die die zonde zo tegenkomen in hun hart. Voor wie de zonde een vijand is geworden, een hartsvijand, en u bent een vijand van de zonde geworden. En u moet toch uw eigen zwakheid zo inleven. En u komt er toch zo achter dat het waar is, dat de macht van de vorst der duisternis zo groot is. Wij zijn toch zwak en zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood en dan komt het vlees en de wereld erbij. Ai, help ons dan en maak ons toch vrij. Maar dan zou ik u toch willen wijzen op deze geschiedenis. Leg uw vinger in alle strijd. En soms ook in dat onderliggen tegen de zonde. Die veel erger is dan een giftige slang. Maar leg uw vinger eens bij deze geschiedenis. Die God, die Paulus bewaarde voor de giftige slangen. Die God die Paulus het gaf dat hij deze giftige slang die hem zelfs gebeten had mocht afschudden. Zou hij niet bij machten zijn om degene die hij zelf in de strijd plaatste ook de kracht te geven tegen de zonde? Is er niet alle reden om de Heere te vragen om kracht om tegen de zonde te strijden, maar om ook pleitend uw hand te leggen bij deze geschiedenis die spreekt van Gods almacht, van Gods wondermacht. En dan nog een tweede antwoord op die vraag, waarom zond de Heere die slang naar Paulus toe? Ja, ook om door het wonder heen dus te bewijzen dat hij zijn woord van Marcus 16 waarmaakte tot op de dag van Paulus toe. Slangen zullen ze opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, het zal u niet schaden. Dat ook, maar ook om Paulus voor de ogen van de inwoners van Malta en voor de andere schipbreukelingen nog een keer aan te wijzen. Een van de Bijbelverklaarders schreef, de Heere onderscheidt Paulus zowel te water als te land. Als zijn dienaar. Te water. Toen hij daar stond. En toen hij heeft getuigd. Van het woord van de Heere gesproken tot hem. Toen hij die woorden mocht doorgeven. Maar ook hier te land. Het is alsof de Heere zegt tegen die inwoners van Malta. U denkt dat hij een doodslager is. U denkt misschien eerst dat het een gewone gevangene is. Maar let eens op deze man, niet om wie hij is, maar om wat hij brengt. En dan komen we bij onze derde gedachte, Gods genezende hand. als dat wonder zo gebeurt en Paulus geen ongemak overkomt, ja, dan staat er aan het slot van vers 6 dat de omstanders veranderd werden en dat ze eigenlijk doorsloegen naar de andere kant. Ze dachten dat Paulus een god was. Dat was hij ook niet. Dat was misschien nog wel veel erger dan dat ze dachten dat Paulus een doodslager was. Maar dat zou Paulus ook wel hebben duidelijk gemaakt, dat hij geen god was. Net zoals hij dat eerder in Handelingen 14 ook al ooit had gedaan in Lystra. Toen ze daar dachten dat de goden in mensengedaante tot hen gekomen waren en dat Paulus er één van was. Maar in elk geval lezen we dan in vers 7 dat in diezelfde omgeving waar deze geschiedenis gebeurt, waar Paulus op een wonderlijke manier een slangenbeet overleeft, waar de Heer hem zo bewaart, zoals hij nu mensen nog bewaren kan, te midden van het grootste gevaar. Maar dat in diezelfde omgeving de voornaamste van het eiland, de bestuurder die het naam van de keizer van Rome, Malta, bestuurde, daar zijn landhoeve had. Zijn naam is Publius. En deze Publius ontvangt Paulus en de anderen, in elk geval zijn reisgenoten Lucas en Aristarchus, en ongetwijfeld ook de Romeinse soldaten en dan misschien ook nog de anderen, maar hij ontvangt hen gastvrij. Er staat: die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En dan zien we hoe de Heere ook zijn genezende hand op Malta laat zien. Want in vers 8 wordt de aandacht gericht op de vader van Publius. Waarschijnlijk al een oudere man die ziek op bed ligt. Wat had hij? Er worden 2 dingen genoemd. Koortsen. Letterlijk staat er iets van koortsvuur. Brandende koorts, hoge koorts. Misschien wel de koorts die vandaag nog bekend staat als Malta-koorts. En die heel lang kan duren. Die een mens helemaal kan uitputten en kan afmatten. En die vaak vergezeld gaat met depressiviteit, somberheid, neerslachtigheid. Koortsen, dat was zijn ene kwaal. En zijn andere kwaal, dat was de rode loop. Dysenterie staat er eigenlijk in de grondtaal. Een aanduiding voor een darmziekte, een ingewandziekte, waardoor deze man ook bloed verloor. En we kunnen ons de situatie van deze oude grijzaard in het huis van Publius wel wat voorstellen. Een oudere man, zijn krachten afgenomen door de aanhoudende koorts, door het bloedverlies, gehinderd door een darmziekte, waardoor hij het eten ook niet goed binnen kon houden. Deze man was ernstig ziek en waarschijnlijk dicht bij de dood. En God ziet die man liggen. Zullen we daar, als we te maken hebben met ziekte in ons eigen leven of in onze omgeving, ook wel altijd aan denken? God ziet mensen in hun ziekte. Ook vanavond de mensen die vanwege ziekte thuis zijn en meeluisteren. Ook degene over wie we misschien heel veel zorgen kunnen hebben. En ik zeg niet, en dat weten we ook wel, dat de Heere altijd genezing en beterschap geeft. Maar de Heere ziet mensen in de nood van hun ziekte en hij weet ook wat ze nodig hebben. Hij weet ook wat ze boven alles nodig hebben. En de Heere heeft door alle omstandigheden heen, door een schipbreuk heen, door de golven heen, door de beet van een adder heen, Paulus gebracht in het huis van Publius bij die zieke vader. En wat gaat Paulus dan doen? Daar staan 4 dingen. Het eerste is tot de welke Paulus inging. We zien Paulus in gedachten de ziekenkamer binnengaan. Paulus zoekt deze man, deze zieke man op, waar hij is. Dat is het eerste. Laat hij daarmee niet iets zien van zijn meester. Want dat is de diepste lading die er opgesloten ligt in onze tekstversen van vanavond. Ik haal nog één keer een woord van Calvijn aan. Calvijn zegt, Christus kwam in de persoon van Paulus als gastvriend in het huis van Publius. Zo moeten we het zien. Paulus kwam als een dienaar van Christus. En Christus kwam als het ware mee. En zoekt hij mensen niet op waar ze zijn. Paulus die kon maar op één plek tegelijk zijn. Maar Christus is alomtegenwoordig. En hij kan deze avond hier in de Jeruzalemkerk komen. En hij kan zijn in een ziekenkamer. En hij kan zijn op een plaats ergens thuis. Hij is aan tijd nog plaats gebonden. Paulus ging het huis en de kamer van die zieke man in. Dat is het eerste. Het tweede is, Paulus bad. En als hij gebeden had. Hoe vaak hebben we gemeente Paulus zo al niet gezien op zijn reis naar Rome? Altijd weer is hij een man van het gebed geweest. En verschillende keren is zijn gebed ook een belijdenis. Op het schip, te midden van die 273 heidenen die daar waren, bidt hij om een zegen over het eten. En hier, in een heidens huis en op een heidense ziekenkamer, bidt hij, als het ware om te laten zien, er is er één die de macht heeft over gezondheid en over ziekte. Paulus, gebeden hebbende. Wat spoort dat ons aan tot gebed? Wat spoort het ons aan om ook te bidden als we zijn in een heidense omgeving? Om onze handen te vouwen, onze ogen te sluiten en ons er niet voor te schamen. Daar kan een stukje belijdenis van de naam van de Heere in liggen. Paulus bad. Diep afhankelijk van de Heere. Wat zal hij zelf tegenover deze zieke beginnen? Er ligt ook iets in van, hij was zojuist nog aangewezen als een god door de mensen. Dat was natuurlijk niet zo. En wat Paulus heel duidelijk wil maken hier in het huis van Publius is, door neer te knielen, want zo zal het geweest zijn, en door te bidden, ik verwacht de gezondheid en het wonder van de God, wiens ik ben, welke ik ook dien. En dan het derde, hij legt de handen op de oude zieke man. Om duidelijk te maken, de kracht en de gezondheid en de zegen die ik afgesmeekt heb van de Heere, die deel ik als het ware symbolisch aan u mee. Die leg ik als het ware op u. Hij legde de handen op de zieke man. En dan het vierde, de Heere doet het wonder. Want eigenlijk is dat natuurlijk niet wat Paulus doet, maar ten diepste wat de Heere doet. En hij genas hem. God doet een wonder op Malta opnieuw. God geneest de man die voor de poorten van de eeuwigheid lag en die daar lag als een blinde heiden zonder die ene naam tot zaligheid te kennen. God haalt hem weg van voor de poorten van de dood. En er zijn er onder ons die zijn weggehaald van voor de poorten van de dood soms. Ernstige omstandigheden geweest. Waar heeft het ons gemeente gebracht? Als we wonderlijk genezen zijn, als we wonderlijk ontkomen zijn aan een ongeval, waar heeft het ons gebracht? En als dat geschiet, vers 9, dan komen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland. En ze werden genezen. Dus allerlei andere zieken, ze horen van die wonderlijke genezing van de vader van Publius. En ze komen zelf, of als ze niet kunnen komen, ze worden gebracht. En de Heere doet daar op dat eiland Malta vele wonderen van genezing. Waarom? En dan zijn we bij misschien de belangrijkste vraag. Waarom? Wat zal Paulus in die 3 maanden, want zo lang is hij op Malta geweest. Wat zal Paulus in die 3 maanden hebben gedaan? Wat zal Lucas hebben gedaan, die erbij was? En die misschien ook als arts een medewerking heeft verleend. Want de Heere werkt wonderlijk, maar de Heere werkt ook middelijk. Wat zullen deze mannen hebben gedaan? Wat zal degene hebben gedaan die ooit ergens geschreven heeft? Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Het was hem opgelegd door de Heere. Hij moest het spreken. Natuurlijk, de apostel heeft ook de gelegenheid te baat genomen om vanaf dat wonder en vanuit dat wonder te wijzen naar de grote God van het wonder. Hij zou hebben gewezen op de kwaal die wij allen met ons meedragen. De geestelijke kwaal, de kwaal van het hart. Die nog veel erger is dan die koortsen en die rode loop, hoe ernstig die ziekte ook was. Hij zou hebben gewezen op de man van smarten die naar deze wereld gekomen is. Die zich wilde vernederen. En van wie Jesaja het zegt, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Hij zal de schuld van de mens en de dwaasheid en de blindheid van de mens hebben gepreekt en aangewezen. De kwaal hebben aangewezen, maar ook het geneesmiddel. Ook de grote heelmeester door zijn striemen. Is ons genezing geworden. Paulus heeft gepreekt. Het kan niet anders. Want Christus geeft de tekenen die hier op Malta gebeurd zijn. En 2 ervan werden in Markus 16 genoemd. Zowel dat teken van de giftige slangen die geen kwaad deden. Als wat we ook lazen. En ze zullen hun handen op de zieken, op de kranken leggen. En ze zullen gezond worden. Christus geeft die 2 tekenen ter versterking en ter bekrachtiging van zijn woord. Tot uitbeelding, als ik het zo zeggen mag, van zijn woord. Dat zijn de wonderen toch ook. Niet alleen maar zegels. Die duidelijk maken, het is echt waar wat de apostel preekt, maar ook tekenen. Zoals de vader van Publius, om dat voorbeeld maar te nemen, in zijn krachteloosheid. Zijn kracht, zijn bloed, zijn levenskracht verliezend. Door de koorts bevangen en gekweld en gevangen gehouden. Te bed lag, is het geen teken. Is het geen illustratie van onze nameloze ellende door de zonde? Is de zonde niet iets wat u en mij van onze kracht berooft? Is het niet iets waardoor wij bevangen zijn, geestelijk gesproken, met de koorts? Is het niet iets waardoor wij in een dodelijk gevaar zijn? En wordt ook niet duidelijk door die wonderlijke genezing die Publius vader ontvangen mocht, hoe de Heere zonder zieke mensenkinderen nog wil genezen. Op het gebed, door het wonder, door, en dan wijs ik vanavond van Paulus af, door een zaligmaker. Die toen er een meelaatse tot hem kwam en aan zijn voeten viel en het zei. Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. Zijn hand heeft uitgestrekt. En hem op die meelaatse heeft gelegd en het heeft gezegd. Ik wil, word gereinigd. Laat dit wonder niet zien de wondermacht van de zaligmaker. En daarom, als er mensen vanavond zitten met een kwaal, met de kwaal van hun ziel, o, dat u uw genezing toch zult zoeken bij deze zaligmaker. Dat u toch zou vluchten tot deze zaligmaker van wie het gezegd wordt dat hij, degene die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wende, dat hij zich over hen zou ontfermen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smart. Nog één vraag. Is dat nou op Malta ook uitgewerkt in vruchten? Heeft dat vrucht opgeleverd? Want het staat er zo niet nadrukkelijk beschreven, zegt iemand. Er wordt wel verhaald over de wonderen op Malta, maar we lezen eigenlijk met zoveel woorden niet over dat Paulus gepreekt heeft. Al mogen we dus wel aannemen op grond van Gods woord. Lucas vertelt ook lang niet alles wat er gebeurt. Maar waarom vertelt Lucas dat dan niet? En waarom lezen we dan ook niet dat er mensen tot bekering komen? Twee mogelijke antwoorden, gemeente. Het eerste antwoord is, stel u zich voor dat het echt zonder vrucht is gebleven. Ik weet wel, nadien is er op Malta een kerk ontstaan. Nadien is er een gemeente ontstaan. Maar u leest daar in Handelingen niets van. En in de oudste kerkelijke geschiedenis van Eusebius eigenlijk ook nog niets. Stel u zich voor, de Heere gekomen 3 maanden met zijn wonderen, met zijn woord, met zijn knechten. En niemand tot bekering gekomen. Mensen die alleen maar genoeg hadden aan algemene genade. En nooit verlegen werden om de bijzondere genade van God. Dan ligt er wel een ernstige waarschuwing in deze geschiedenis. Als dat waar is, en we weten dat niet zeker. En dat brengt me bij de tweede reden. Daar, gemeente, waar de reactie van mensen, of een bepaalde reactie van mensen die wij misschien wel zouden hebben verwacht, niet wordt vermeld in Gods woord, ligt daarin als het ware niet de vraag: en hoe is het nu met ons? Zullen we maar niet te lang letten op hoe de inwoners van Malta hebben gereageerd op deze dingen? Maar zullen we vanavond met die vraag maar tot onszelf inkeren? Als de Heere ook vanavond in het gewaad van zijn woord nog onder ons wilde komen. Als de Heere misschien in uw leven wel heel dichtbij allerlei wonderen wilde doen. Als hij door allerlei gebeurtenissen heen onze aandacht wilde richten op dat woord. Als hij vanuit dat woord onze kwaal aanwees, maar ook het enige geneesmiddel aanwees. Waar brengt het ons? Waar brengt het u? Waar brengt het mij? En bij die vraag voegen we dan tenslotte de woorden van de 147ste psalm. Want nog is het waar. En we weten niet hoe lang. Maar hij heelt gebrokenen van harte. Hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Daarom staat het in Jeremia 3 ook zo. Keer weder, gij afkerige kinderen. Als dat nou je grootste kwaal is. Onbekeerlijk. Onbekeerlijk. En je weet niet hoe er ooit bekering moet komen in je leven. En er is zoveel in je hart wat zich daartegen verzet. En de Heere zegt het nog. Keer weder, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u ook het onderwijs vanuit deze eenvoudige geschiedenis zegenen voor ons persoonlijk. En laat het niemand van ons gelden, Heere, dat we aan de algemene genade en de algemene goedheid van u genoeg hebben. Dat we alleen met de tijdelijke dingen tevreden zijn, hoe groot het ook is als u ze geeft. Geef dat het ons om uw bijzondere genade te doen mag zijn. En geef dat we die mogen zoeken. Heere, geef ons dan ogen zelf opdat we zien mogen. Opdat we onze kwaal zullen zien. En opdat we in onze nood en in onze zonde en in onze ellende tot u zich ter genezing zullen wenden. Gedenk ons zo, bewaar ons als we van hier gaan. Bewaar ons ook in deze tijd waarin een besmettelijke ziekte rondgaat. En wij mensen zo kwetsbaar zijn. Heere, bescherm ons door uw hand. En dat om Christus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 103, het tweede vers, is onze slotzang. 103, vers 2. Wordt nog herinnerd aan de collecte bij de uitgang die bestemd is voor de kerk. Ga dan heen, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.